Ja, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Georganiseerde Chaos, de podcast. Ik ben Wietke, motivator, mama en een tikkie hysterisch en ik hou ervan om een taboetje te doorbreken. Leuk dat je weer luistert. Veel plezier! Nou, daar ben ik dan eindelijk weer. Het is een hele tijd geleden dat ik een podcast heb opgenomen en zeker een taboetje heb opgenomen. Ik ben ziek geweest, mijn kind is ziek geweest, ik heb best wel heftige rugklachten gehad, heb nog steeds. Dus ik ben er een tijdje niet geweest. Maar nou heb ik toch vandaag een gast en deze stond al een tijdje op de agenda. Maar door ziekte natuurlijk ging dat eventjes niet door. Maar ik had hier zo zin in, want het is een onderwerp wat totaal buiten mijn comfortzone, wat voor mij bekend is, wat voor... Hè, ik noemde het daar straks op Instagram al, ik rebelleer graag en veel en vaak, maar op dit vlak ben ik denk ik wel heel erg een tutje en er is geen goed, er is geen fout, zo simpel is het ook. Maar we gaan het vandaag hebben over open relaties, polyamoreuze relaties en ik heb hier een topper die hierover wil komen praten en haar naam is Eline en Eline, stel je kort even voor.
Goedemiddag, morgen, avond, wanneer je dit luistert. Ik ben Elina van Tautan Coaching en ik ben 37, moeder van 2. Ik heb een zoon van 10 en een dochter van 13. Ik zit in een langdurige relatie met Rens, die 22 jaar is, waar ik volgend jaar mee ga trouwen. En daarnaast heeft Rens een andere, een vriendin en heb ik Friend with benefit en scharrel ik wat rond zo hier en daar waar het toelaat.
Ik vind dit zo onwijs interessant, want ik heb het de laatst met iemand over gehad die dus ook zoiets doet, daarvan houdt, hoe noem je dat, zo leeft. Want het is gewoon, het is niet een keuze. Ja, het is ergens wel een keuze, maar het is gewoon wat er in je zit, zeg maar. En ik ging daarover nadenken, want ik dacht echt, ja, maar hoe... Waar is dit begonnen? Weet je, voordat ik helemaal verder ga, ik wilde al zeggen van nou, ik kan er maar eentje handelen, la-di-la-di-la. Hoe is dit begonnen? Hoe is dit ontstaan?
Dit is ontstaan in 2015. Toen wij eigenlijk allebei een bepaalde situatie hadden meegemaakt. Waarin wij dachten, dat is misschien niet helemaal handig. Niet veel concrete dingen, maar wel meteen bespreekbaar maken met elkaar. En van daaruit kwamen we eigenlijk, ja, weet je, we zijn al heel lang bij elkaar. Ik was 15 dat ik verkering kreeg met Rens, dus dat is echt een leven geleden. En is dit het dan? En wil dit? Ja, maar we wilden elkaar niet kwijt. Dat was eigenlijk het voornaamste. En wat er om ons heen gebeurde, heel veel mensen gingen uit elkaar en... Want ja, het was wel klaar. En ja, huisje, boompje, beestje, kindjes zijn gezond. Alles zit op... En dat was bij ons ook. Dus toen gaan we spelen met het idee van... Nou, laten we eens kijken wat er dan gebeurt als we de boel opengooien. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij mij? Wat gebeurt er bij hem? Wat gebeurt er in onze interactie? En dat bleek verdomd interessant.
Nou, want ik kan het me zo voorstellen... Als je zo lang bij elkaar bent, hè, laten we het wel wezen... De maatschappelijke... mening is dat je voor één iemand kiest en een huwelijk is voor altijd en monogamie staat voorop en je mag niet delen. Ja, je mag alles delen behalve je man of vrouw. Zo is simpel is het eigenlijk. Ik kan het me zo voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ja, maar inderdaad, is dit het nou? Je verandert denk ik ook als mens naarmate je ouder wordt. Absoluut. Of nou denk ik, dat weet ik wel zeker. Ja. En degene op wie je toenertijd verliefd bent geworden, is ook daarin veranderd. En heeft het dan ook meer te maken op emotioneel vlak dat je denkt, ik heb meer nodig, anders nodig. Nou, meer is het misschien niet anders. Dat je net wat andere behoeftes daarin hebt.
Ja.
Of is het ook soms puur alleen fysiek?
Ook. Kan ook. Het is allebei. Op het moment dat wij de relatie opengooiden, merkten we dat wij fysiek aantrekkingskracht hadden naar andere mensen. En dat we dat eigenlijk wel wilden ontdekken. Dat niet ten nadele was van het gevoel wat we voor elkaar hadden. Maar ja, als je al 20 jaar het bed met dezelfde persoon deelt, dan, tenminste, ik werd nieuwsgierig naar anderen. En ik kwam er ook achter dat dat nog tot de opties behoorde. Als je met zwangere pens ergens rondloopt, dan ben je niet heel erg begeerbaar meer. En op een gegeven moment draait dat weer om en wordt er weer naar je gekeken op een andere manier. En toen dacht ik, ja, dat maakte mij wel nieuwsgierig. En dat maakte hem ook nieuwsgierig. En ik vind het heel erg leuk als, om mijn nieuwsgierigheid te volgen. Dus in eerste instantie begon het fysiek. Was het meer zo van, oké, laten we dat eens uitzoeken. Hoe werkt dat? En kunnen we dan inderdaad bij anderen iets vinden wat we bij elkaar niet vinden? En dat vonden we redelijk snel. Alleen wat er toen gebeurde was dat we eigenlijk allebei verliefd werden. Oei. Op de ander. En dat was niet de afspraak.
Oh, dat is lastig. Ja.
Ja. Ja, maar bijna, tenminste in mijn hoofd, bijna niet te doen, zeg maar. Als ik heb het wel echt nodig om een connectie te hebben met iemand, om daar ook gemeenschap mee te hebben. Daar wordt het ook veel leuker van.
Absoluut.
En, ja. En dus op een gegeven moment komen er dan gevoelens bij dat je denkt, oh ja, maar oké, nee, dan moeten we het nu afkappen dan of zo. Maar ik hield nog steeds net zoveel van Rens.
Ja.
Daar veranderde niks in.
Nee.
Sterker nog, dat gevoel werd misschien wel sterker. Omdat we ineens heel andere gesprekken hadden. Veel verdiepender als dat we daarvoor hadden. Daarvoor was de relatie gewoon een feit. En die is gewoon monogaam, punt. En nu hadden we ineens onderwerpen om het over te hebben. Ja, oké, maar je gevoel voor die ander, wat doet dat dan met het gevoel voor mij? En hoe vinden we elkaar daar dan weer in? Wat roept het op bij mij? Wat roept het op bij hem? En het daar dan dus over hebben. Heel veel over hebben.
Het zal echt een vermoeiende periode zijn geweest ook.
Ja, dat is het ook. Ik studeerde toen ook psychologie, dus het was ook wel dat ik... Ja, ik vond mijn eigen proces echt mega interessant. En dat van hem dus ook, want dat was het makkelijkst om bij te houden. En juist omdat we dus... wij zijn allebei vrij makkelijk in praten. Dus we hadden ineens hele mooie gesprekken. En ook echt wel dat ik dacht, oh, hier heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Of hem kunnen spiegelen, hij mij kunnen spiegelen. Het gevoel van jaloezie, daar wordt altijd zo'n negatief label aan gehangen. Maar hoe negatief is dat dan eigenlijk? Want wat zegt het nou eigenlijk over jou of over mij? Als hij jaloers is op de relatie die ik met een ander heb, wat zegt dat over hem? En wat maakt dat hij dan jaloers is? En andersom, bij mij ook, wat is die jaloezie dan? En waar ben ik dan precies jaloers op? Waar ben ik bang voor?
Ja, wat zit erachter is het vaak ook, hè?
Ja, ja. En het daar dan over hebben, zonder oordeel, soms echt wel met een stukje angst, want dat hoort er ook echt wel bij. Daar kan je niet aan voorbij gaan. Maar door dat te benoemen en dat ja, steeds maar weer bespreekbaar te maken en te vragen waar de behoefte van de ander ligt, ja, dan kom je tot hele andere mooie conclusies die alleen maar verder kunnen groeien tot wat het is.
Joh, wat bijzonder. Want hoe, zonder in al te grote details te treden hoor, vertel vooral wat je wil vertellen. Hoe ziet zoiets er dan uit, concreet? Hè? Want er gaan nu allerlei vragen door mijn hoofd. Als ik ga kijken naar hoe mijn persoonlijke situatie is. Ik heb een man, een kind, twee honden en een bedrijf. Dat kost me al klauwen met tijd. Hoe de fuck krijg je het voor elkaar? Om daar nog een relatie bij, of meerdere relaties bij te hebben. Hoe doe je dat?
Ja, plannen. En dat is echt niet mijn sterkste punt.
Maar als ik het heel concreet zie, is het dan dat je met je aanstaande, dat je dan, daar ben je dan, nou, het gros van de tijd denk ik dan bij.
Klopt.
En dan? Hoe, je man heeft een relatie ook ernaast.
Ja, want wij zijn in die zin, op dit moment zitten we in een soort in een V-relatie. Dus mijn aanstaande Rens die heeft twee relaties, eentje met mij en eentje met zijn vriendin. En wij vrouwen hebben geen liefdesrelatie met elkaar. Dat gebeurt ook, maar dat is bij ons niet het geval. En wij hebben er voor gekozen om dan nesting partners te zijn. Zo noemen ze dat in de polyamorie.
Leg uit. Dit klinkt heel spannend.
Ja, nesting partner is eigenlijk een ander woord, kan je ook zien als primaire partner. Dus dat is eigenlijk, zonder echt keihard te zeggen, de belangrijkste partner. Is dat de partner waar je vaak mee samenwoont, waar je bijvoorbeeld een gezin mee hebt. En van daaruit, veel mensen beginnen vanuit een monogame relatie, een polyamoreuze relatie. En dan heb je toch een andere voorgeschiedenis. Wij waren al 20 jaar samen. Wij hebben 2 kinderen, we hebben een koophuis. Dan heb je een andere voorgeschiedenis dan de vriendin die hij heeft.
Ja.
Dat maakt haar niet minder belangrijk, maar het is wel anders. Het is een ander niveau.
Ja, maar dat is misschien ook wel omdat er meer mensen daarmee van doen hebben, te maken hebben. Er is al een geschiedenis, een enorme geschiedenis aan vooraf. Dus eigenlijk een beetje de basis van waaruit je werkt.
Ja.
Dat klinkt heel lelijk. Maar je snapt
het. Nee, maar dat is wel een beetje vanuit, en dan is het inderdaad zoeken naar, welke tijd of dagen, of gaan we dat structureren, of go with the flow. Er zijn natuurlijk ook verwachtingen van de andere partij. Waar kan je aan voldoen? Dus wederom, weer heel veel praten daarover. In het begin...
Ik denk eraan en ik denk alleen maar, wat word ik daar nu al moe van als ik dat al zou moeten doen.
Het is ook gewoon een gevoelskwestie, hè? En vooral dat uitspreken. Wij hebben vooral afgesproken, we zien hoe het loopt. En als er iets is, dan stellen we vragen aan elkaar.
Ja.
En zeker in het begin, dan is er veel.
Ja.
Want je vindt veel. Want ik heb in het begin wel 3 jaar een tweede relatie gehad. En dat is geëindigd. Omdat hij toch verder een monogame relatie wilde met iemand. Mm-hmm. Dat kon ik hem niet bieden. Dus we zijn als vrienden uit elkaar gegaan. En ik heb hem veel geluk gewenst in de rest van zijn leven.
Ja.
En hoe we het dan deden qua planning, dat was dan gewoon echt letterlijk kijken naar de agenda. Wat heb jij wanneer? Wanneer kan ik iets? Komt dat uit met de kinderen? Want dat is wel de prioriteit. Gezin is prio 1.
Ja.
Hebben de kinderen iets, dan gaat dat voor.
Ja.
Onze agenda's, die van Rens en mij kunnen beschuiven, maar kinderen gaan voor.
Ja.
Die moeten daar geen last van hebben of het idee hebben dat ze iets tekort komen, op wat voor manier dan ook.
Ja.
En dan is het gewoon kijken, volgende week vrijdag kan wel. Ja, nou, prima, dan spreek ik volgende week vrijdag af. Soms was dat dan 1 keer in de week en soms was het 3 keer in de week. En soms was het een periode, een aantal weken, 2, 3 keer in de week. En dan zei de ander weer, ik vind het nu wel een beetje gortig worden.
Dan
weer even een tandje minder.
Heel veel vragen. 1, jullie kinderen, weten die van jullie manier van leven af?
Sinds begin dit jaar. Want toen dacht ik met mijn naïeve kop, laat ik eens meewerken aan een artikel van Telegraaf.
Ja. Oh jee, ja.
Dus toen
waren
er... Jawel. Waren er ineens heel veel mensen op de hoogte die daarvoor nog niet echt op de hoogte waren. Want het is ons leven, maar het is niet dat we buiten een groot bord op de deur hebben hangen. Wij hebben een open relatie.
Nee.
Dus wij hebben er toen ook wel voor gekozen om mijn dochter meteen in te lichten. Die zat toen in de eerste van de middelbare school. Dus dat is ook zo'n lekkere leeftijd.
Ja.
Maar goed, het is een ontzettend leuk kind. En kennelijk hebben we het toch best goed opgevoed. Dus haar reactie was, dus jullie gaan ook met andere mensen dingen doen en zo. Ja, En papa doet dat ook. Ja.
Zo simpel kan het zijn, ja.
Ik zeg, maar vind je daar dan niet wat van? Wat moet ik er dan precies van vinden? Jullie doen dit al 6 jaar. Ik heb er nog nooit last van gehad. Dus het zal wel goed zijn.
Dan een grote compliment had je dus ook niet kunnen krijgen dat het voor je kinderen ten alle tijde gewoon oké is geweest.
Ja, klopt. Dus toen hebben we ook wel tegen haar gezegd van, ja, luister, ik sta nu wel in de krant. En daar gaan misschien mensen wel wat van vinden. En het is heel fijn dat jij dat niet hebt. Maar weet je, er zijn mensen die dat wel gaan hebben. En daarop is haar reactie gewoon, nou ja, dat is dan hun probleem.
Zo, halleluja, dat is even er eentje met een mening dan.
Ja, dus ze is daar gewoon en af en toe, weet je, ik zeg, als je wat wil weten, stel vragen. Weet je, ze is 13, bijna 14. En ze heeft tot nu, ja, af en toe komen er eens wat vragen, maar verder vindt ze het wel prima.
Ja, wat mooi, want als ik even een, nou ja, even alles over een kam mag scheren. Als ik dus denk aan een polyamoreuze relatie, dan denk ik altijd Hosanna in de hoogte, groot bed en iedereen, nou, heeft het gezellig met elkaar en we wonen allemaal in één huis met kinderen en weet je, dat is een beetje...
Ja, dat kan ook zeker. Er zijn ook echt wel meer dan genoeg mensen die het op die manier invullen. En dat vind ik echt prachtig. Ik ben er niet jaloers op, maar ik vind dat wel echt super mooi. En dat is ergens ook wel een soort van mijn droom nog.
Ja?
Ja, ik zou dat wel echt... maar dat moet wel goed voelen. Dan moet je de juiste mensen tegenkomen.
Ja.
En dat hebben we nog niet.
Want hè, de partner van jouw partner, mm-hmm. zie jij die dan ook? En zo ja, hoe zie jij die dan? Op welke manier?
Ja, zij is een hele goede vriendin van ons.
Want zij, dan komt ze ook gewoon bij jullie thuis. Het is niet zo dat het ook allemaal heel... Nee. De kinderen kennen haar dus ook.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja, even voor de beeldvorming.
Ja, nee, de kinderen kennen haar. Die hebben niet specifiek het woord vriendin van papa. Maar ze is gewoon een bijzondere vriendin. en dat, ja, dat is prima. We hangen er niet te veel woorden aan, zeg maar.
Wat onwijs mooi dat dat zo kan. Ja, ik vind dit zo waanzinnig interessant. Want, nou ja, ik keek eerder altijd naar TLC. En dan had je Sister Wives. Nou, Wives. Weet je, ja, weet je... Laten we wel wezen. En je moet elkaar maar gedogen. Heb jij tot op zekere hoogte ook invloed op de partnerkeuze van jouw partner en vice versa? Dus dat jouw partner ook een zeggenschap heeft in met wie jij kan doen?
Ja, zeggenschap zou ik niet zo noemen. Uiteindelijk is dit natuurlijk ook verder ontstaan omdat we ons eigen ikje verder willen ontdekken.
Ja.
En die autonomiteit, is dat een woord überhaupt? Nou goed.
Nou, maakt ook even van nu wel.
ja. dat we dat willen ook versterken en de ruimte willen geven. Het is wel zo dat ik natuurlijk af en toe wel een mening heb over iets. En soms deel ik die. En soms iets minder. Maar echt concreet zeggen, ik wil dit niet. Of dit gaat me te ver, of deze persoon vind ik verschrikkelijk. Dat is me nog niet overkomen. Mm-hmm. Dus ik weet ook niet of ik dat dan... Ik denk wel dat ik het zou zeggen dat ik het niet zie zitten. Maar dan blijft het altijd nog wel zijn keus.
Ja, 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 ja. Ja, en ik denk dat dat op zekere hoogte ook... dan ook weer de wisselwerking tussen jullie is. Dat hij dan ook wel weer gaat nadenken... Hè, of jij, in dit geval, als hij er niet helemaal oké mee zou zijn... dat je toch gaat nadenken van... oké, maar op welk level is dat en waarom is dat?
Ja.
En kan ik daarin mee of niet? Of jeetje, dan moet je wel echt bizar sterk in je relatie staan.
Ja, ik durf ook wel te zeggen dat we dat staan.
Nou, dat durf ik ook wel te zeggen. Hey, en wat is het meest lelijke wat je van je omgeving of van onbekenden hebt gehoord? Mag ik dat vragen?
Ja, zeker. Dat ik een slechte moeder ben. Dat vond ik eigenlijk het allerslechtst en het allernaarst om te lezen. Dat was van een onbekend iemand onder dat artikel. Dat deed wel echt zeer.
Oh, maar die voel ik ook enorm. Ja.
Ja,
wat
ja.
heeft jouw keuze in relaties te maken met wat je jouw kinderen biedt? En laten we wel wezen, de reactie van jouw dochter zegt alles.
Ja.
Weet je, zij heeft daar niks van meegekregen, gemerkt of wat dan ook.
Nee.
Oh, dat doet me zeer voor jou.
Ja, nee, dat was ook wel echt wel heel erg pijnlijk. En daar heb ik ook wel dat ik dacht, ja jeetje, maar ben ik dan een slechte moeder? En kan ik, en ben ik dan zo egocentrisch? En laat ik de wereld alleen maar om mij draaien? Weet je, dat soort uitspraken.
Ja. Ja, maar weet je, dat is denk ik ook weer een maatschappelijke overtuiging, dat zodra de kinderen komen, dat alles in het teken van je kind moet staan. En ja, dat is op zekere hoogte ook, maar je zal altijd een individu blijven.
Ja, ja. En heel eerlijk, over een paar jaar zijn die kinderen de deur uit.
Ja.
Ja. En dan heb ik nog steeds mijn leven. En nu wil ik graag een leuk hebben in mijn leven.
Ik vind daar wat van hoor, dat mensen zo klakkeloos iets...
Oh, ik heb onder dat artikel dingen gelezen die mij toegewenst zijn. Dat is echt, ja.
What the fuck?
Ja,
dat maar
echt
waarom?
Een... Weet ja. je,
omdat iemand anders het niet begrijpt waarom jij dat zo doet?
Ja, dat.
Ja.
Ja. Ja. Eén iemand die reageerde toen ook en die zei, jullie zijn gewoon jaloers.
Ja, dat kan ik toch op zekere hoogte ook nog wel begrijpen.
Dus, weet je, in die zin zijn we open en eerlijk. In ieder geval naar de mensen die waar het toe gaat. Ja. Dus de mensen die het meest belangrijk zijn. En die weten hoe het zit. En dat is het allerbelangrijkste. En die gaan er goed mee om. En er zijn altijd mensen die het niet... Weet je, mijn beste vriendin die vindt het reet interessant. Maar die snapt er geen reet van ook tegelijkertijd. Die denkt af... Die
steekt mijn hand op!
Die zegt af en toe ook ja. Maar hoe dan? Maar hoe kan je nou zo denken of zo voelen? Of, maar ik snap het niet. Maar dat is prima. Weet je, het hoeft niet. Maar we hebben wel respect naar elkaar.
Ja.
Weet je, we hebben het erover. Zij stelt haar vragen. Ik geef mijn antwoorden. Zij kijkt mij met grote ogen aan. En we drinken verder wijn. Ja.
Ja, ja, maar het is denk ik... niet op hetzelfde level, maar weet je, de een houdt van Chinees eten en de ander houdt van Italiaans eten. Weet je, niet om het op dat... Maar daar zit het hem ook in, weet je. De een vindt het vindt auto's fantastisch, terwijl de andere denkt, ja, interesseert mij het. Weet je, iedereen heeft andere interesses.
Ja, ja.
En andere behoeftes daarin ook.
Ja. Ja, en dat is... Kijk, ik ben redelijk open en eerlijk over de zaken. Dus als mensen iets willen weten, moeten ze de vraag stellen. Ja. En dan krijgen ze antwoord.
Wat is de meest debiele vraag die je ooit hebt gehad? Vind ik ook interessant. Deze, nee.
Ja. Nee, nou, of ik nog wel seks heb met mijn partner. Ja. Omdat ik ook met andere gemeenschappen heb. En... vooral mensen die gewoon heel plastisch zijn. Dus vooral, ik zit ook op dating sites bijvoorbeeld. En daarin heb ik, het staat gewoon open relatie. En dat staat dus gelijk aan makkelijk sekspartner. Dat is kennelijk is dat ergens in onze maatschappij ontstaan. Dus ik krijg echt verzoeken van mensen dat ik denk... van het weekend nog een gesprekje met iemand die dus letterlijk op zoek was naar iemand om mee vreemd te gaan op korte termijn.
Hè?
Luister, je hebt gezien dat er in mijn bio open relatie staat. Weet je waar dat op gebaseerd is? Ja, dat je met iedereen seks kan hebben.
Oké.
Nee.
Nou ja, in theorie kan iedereen met iedereen seks hebben natuurlijk, maar...
Is het zo?
Ja, nou... Dat was trouwens ook een vraag van mij, van waar vind je die dan? De partners?
Ja, nou ja, soms dichterbij als dat je denkt. En soms gewoon via een dating site.
Heb je al eens meegemaakt dat je denkt, jij?
Ik ben wel eens foto's tegengekomen van mensen dat ik dacht... dit lijkt me niet een goed idee. Dit was ingewikkeld.
Oh, zoals een directeur van een basisschool of zo.
Bijvoorbeeld. Wel mensen inderdaad dat ik dacht... Ja, eigenlijk zou ik nu wel gewoon naar rechts willen swipen. Maar ik ga het niet doen, want dat wordt heel ingewikkeld.
Oh, maar het lijkt me zo veel ook. Maar dat komt ook omdat ik die gevoelens dus totaal niet heb. Maar ik denk ook... iedereen denkt altijd eens een keer aan een ander. Als je een knappe persoon ziet, dat je zegt, nou jeetje, weet je, wat een knapper. Nou, ik ben inmiddels op een level met mijn partner dat ik gewoon tegen hem kan zeggen, hier moet je die eens kieken, hoe kan het zo groeien, hè? Weet je?
Ja.
Dat kon ik eerder ook niet, want ik was eerder een heel jaloers persoon. Het komt vanuit een relatie waar iemand altijd vreemd ging. Ik heb nu mijn partner leren vertrouwen en wij zijn allebei oké met het feit dat we voor elkaar daarin kiezen. Ja. Ik weet ook niet hoe we nu in de wedstrijd staan, dat ik denk, nou, ik moet er niet aan denken, want nou, eentje is al te veel soms. Maar ik kan wel begrijpen dat je op een gegeven moment denkt van, dat je steeds misschien nieuwsgieriger wordt, maar dat je dus niet de veilige basis die je hebt, dat je die kwijt wil. En dan, ja, weet je.
Ja, en stiekem doen is geen optie.
Nee, waarom ook, weet je wel. Ik zeg ook altijd tegen mijn partner, als er iets is, dan heb ik het 1000 maal liever dat je me recht in mijn smol zegt, ja, dan dat je het stiekem gaat lopen doen. Ja. Maar, nou wil ik niet zeggen dat ik dit in mijn relatie wil opengooien, maar ik snap dat er mensen zijn die luisteren, die denken, ik vind het heel erg interessant. Hoe bespreek je zoiets? Hoe start je dit?
Ja, nou ja, dat was dus... Dat is de reden waarom ik mijn bedrijf ben begonnen. Omdat ik 7 jaar geleden op zoek was naar iemand die mij daarbij kon ondersteunen.
Ja.
Weet je, hoe leg ik dit open? En bij ons is dat redelijk organisch gegaan. En ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe. Ik weet dat we op vakantie waren. Dan ben je al in een andere sfeer. En we hadden het fantastisch. En dan ga je ineens hele bijzondere gesprekken voeren. En dan kom je daarop uit. Goh, laten we eens kijken, want. En we zaten allebei op hetzelfde level op dat moment. En dat was wel onze mazzel, hoor. Ja. Want ik kom nu ook heel veel mensen tegen waarvan er één dus heel nieuwsgierig is. En de ander echt zoiets heeft van, ah, wat zeg jij nou voor rare dingen? Nee, dat kan niet. En het monogame denken, dat zit zo in ons zijn.
Ja.
Dat als iemand daarin gaat zitten prikken, dat best ingewikkeld kan zijn. Dus ik had een mazzel dat wij allebei, en dat ons pad ook redelijk parallel opgelopen is. Op een gegeven moment is dat wel uit elkaar gelopen. Rens heeft dus al vanaf begin af aan eigenlijk dezelfde vriendin. En ik loop een beetje te fladderen. Maar hoe zeg je het, hoe ga je het gesprek aan, is door in ieder geval... je eigen relatie, denk ik, stevig neer te zetten, te respecteren en het vertrouwen te hebben om in ieder geval het gesprek erover te hebben. Niet meteen komen, ja, nou, ik heb gevoelens voor een ander en ik wil dat gaan exploreren. Ja. Dat is niet handig.
Nee, of, dat denk ik ook niet.
Of nog meer in de verkeerde volgorde. Ja, kwam iemand tegen de kroeg? Ja, er zijn wat dingen gebeurd. Ik wil het daar toch even met je over hebben, want ik denk dat ik dat vaker wil doen. Heb ik ook een keer gehad. Dat mensen daarmee kwamen. Of iemand die al heel erg verliefd waren geworden op elkaar, collega's. Om dan vervolgens dan pas de vaste partner in te... Ja, dat is niet handig.
Nee.
Als je denkt dat je mogelijk daar iets mee zou willen. Ofwel nu ofwel in de toekomst. Sorry.
Geef niks.
Geef het aan.
Ja.
Ga, weet je, want dan kan je pas verder.
Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Want, ja, wat je precies zegt, weet je wel, de monogamie is er zo hard ingebeukt. Ja. En er is maar één keus en dat is dit. Maar dat is helemaal niet zo. Maar, ben je nooit bang dat je partner kwijtraakt aan een ander?
Dat ben ik in het begin wel geweest. Maar dat was puur mijn eigen onzekerheid.
Ja.
En dat heeft hij ook gehad. Maar weet je, waarom zou ik mijn partner kwijtraken aan een ander als hij alles kan hebben?
Ja. Ja. Ja, dan zeg je wat moois.
Want hij kan en mij hebben en ons hele gezin en het leuke leven wat we hebben. Want we hebben nog steeds echt een fucking leuk leven. En daarnaast kan hij ook nog doen wat hij wil. Ja. Bij wie gaat hij dat vinden dan? Succes daarmee.
Ja, als je het zo stelt. Eigenlijk, ja. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat je het zo zegt, want... Ja, wat ik zei ook aan het begin, weet je, dit staat zo ver buiten mijn bekende wereld, om maar zo te zeggen.
Ja.
En wat zou je iemand als tip mee willen geven?
Nou, als het iets is, weet je, als je deze podcast bijvoorbeeld luistert en je betrapt jezelf op steeds de Insta-posts over polyamorie of open relaties toch allemaal wel weer te openen en het erg interessant te vinden. Ga eerst dus bij jezelf te raden wat je daar dan interessant aan vindt. Want het is niet zozeer, weet je, je relatie opengooien is niet een goed idee als de relatie niet goed is.
Nee.
Dat is net als laten we een kindje nemen.
Het is een top idee als het niet goed zit.
De hele shit op te lossen. Want dan hebben we een focuspunt of zo. Ja, nee, weet je. Dan ga je echt. En er zijn te veel mensen die dat wel op die manier doen. En dat zie ik ook dus heel veel. Ik zie ook heel veel mensen die. Ja, het gaat niet zo lekker. Dus we dachten, we gaan ook de relatie openen. En dan inderdaad verliefd worden op een ander. En dan alle minpunten van de vaste. Dat is niet handig. Dus zorg wel eerst dat je eigen relatie stevig staat. Dat dat goed is.
Eigenlijk zou je dus gewoon weer verliefd op je eigen partner moeten zijn, kunnen zijn, voordat je verder gaat.
Ik ben weer verliefd geworden op mijn eigen partner toen we de boel opengooiden. Toen we elkaar die vrijheid gaven. En ik zag wat. Je hebt het, als je. Binnen polyamorie noemen ze verliefdheid, noemen ze niet echt verliefdheid, noemen ze New Relationship Energy, NRE.
Ja.
Vind ik een hele leuke term. Omdat binnen polyamorie kan je natuurlijk heel veel, in theorie heel veel relaties hebben. En het gaf me, ik werd er heel oprecht heel blij van als ik zag hoe blij hij werd. Want dat is een stukje liefde, gevoel. Wat je na 20 jaar elkaar niet echt meer kan geven, nieuwe relatie-energie.
Nee.
Want je kent elkaar door en door. Ik bedoel, hij hoeft mij maar aan te kijken en hij weet wat hij denkt ongeveer.
Ja.
Dus, en andersom. Maar hij werd heel blij en hij werd ook weer op een bepaalde manier gezien, zoals ik hem niet zie. En dat was met mij net zo. Ik werd ook weer op een andere manier gezien. Dus wij werden gevoed in iets wat we elkaar niet meer konden geven. En daardoor hadden we het samen ook weer veel leuker.
Ja, nou dat vind ik dus echt heel erg leuk, ja. Heel waanzinnig ook om te horen.
Ja.
Ja, ik had net een vraag in mijn hoofd. Nou weet ik hem natuurlijk weer niet. Mom brain, zelfs na dikke 2,5 jaar. Weet je, wat zou je ook vinden? Wat zou jouw ideaalbeeld zijn voor open relaties, polyamoreus, gezien de maatschappij? Hoe zou jij het graag willen zien?
Nou, het liefst zou ik gewoon heel taboe eraf willen hebben, want ik word nog steeds wel gezien als een raar mens, zeg maar. En dat vind ik prima, want ik ben ook een raar mens, maar dat heeft niet te maken met de vorm van relaties die ik heb.
Ja. Nee.
Maar het oordeel, dat zou ik zo graag eraf willen hebben, want het oordeel dat je inderdaad dan dus een slechte ouder bent. Of dat je een slet bent. Nou, als je iets met open relatie of polyamorie wil weten, zou je de Ethical Slut moeten gaan lezen. De ethische slet. Ja, fantastisch.
Ja?
Ja, dat gaat over. Waarom is sletten zo slecht?
Ja. Ja.
Wat maakt het zo slecht? Voor wie precies?
Ja.
Weet je wel, want je doet er niemand kwaad mee, zolang je het open en eerlijk, je hoeft niet open en eerlijk alles te delen, maar wat is het probleem precies?
Weet je? Nou, ja, ook al zou je de keus maken om met Jan en alle mannen het bed in te duiken, dan is dat nog alsnog jouw keus. En zolang je het niet midden op het voetbalveld doet, weet ik veel, in de arena, ja, daar heeft niemand geen zak ermee te maken, toch?
Nee, daarom. Dus dat is alleen. Het oordeel wat aan een open relatie hangt, is dat dus dan ben je een slet.
Ja, bizar.
Want ik krijg de negativiteit over mij. Nou ben ik natuurlijk ook wel iets meer zichtbaar. Maar over hem wordt niks gezegd.
Raar, hè? Dus dat de vrouw eigenlijk als tef tussen haakjes als slet wordt gezien. Ja. Maar een man wordt dan als een koning gezien.
Ja, want die heeft het goed voor elkaar. Ja, ja.
Bizar,
die
toch?
Twee, dat is wel goed geregeld.
Oh, ja, ja, dus heel heftig.
Dat oordeel vind ik lastig. om het op zijn normaals en rustigst te beschrijven.
Oh, je mag hier alles eruit flappen. Het interesseert me geen fluit.
Het is gewoon niet waar. Het is gewoon het is gewoon een leugen. En ik kan niet zo goed tegen onrecht.
Ja.
Daar word ik pissig van. En dat gebeurt gewoon heel veel. Die oordelen vind ik echt, zeker van mensen binnen een bepaalde kring, zullen we maar zeggen, vind ik heel lastig. En als er dan niks over gevraagd wordt, niet over gepraat wordt, maar ja, gedaan worden alsof wij gek zijn, ja, daar kan ik niet zo goed mee.
Nee, snap ik. Hey, en wat is jouw meest ideale toekomstbeeld voor jezelf? Wat gun jij jezelf?
Ik wil op een eiland met 10.000... Nee.
Met allemaal mannen, met zulke tampeloerissen, om toch maar even in te vullen.
Oh, nee zeg, alsjeblieft.
Oh.
Nee, wat zou mijn ideaal... Ja, dat weet je, gaandeweg vind ik dat uit. Ik heb niet een ideaal beeld. Omdat ik, als je mij 10 jaar geleden had gezegd dat ik hier nu een podcast met jou zou opnemen over dit onderwerp en mijn eigen bedrijf zou hebben in de coaching van mensen die met deze vraagstukken zitten, had ik gedacht, wat een idioot.
Ja, weet je,
dus ik heb geen idee. Ik weet dat hoe het nu gaat, vind ik het leuk en fijn en interessant. Het is echt niet altijd makkelijk. Het is soms echt verrotte moeilijk. En soms vraag ik mezelf ook echt af, waarom dacht ik ook alweer dat dit een goed idee was?
Ja.
Die momenten heb ik ook. Maar dat betekent niet dat ik zie mezelf nooit meer teruggaan naar monogamie. Dat zie ik niet gebeuren.
Dat is wel heel erg mooi dat je dat zo zegt. Weet je, en dat geeft ook alleen maar aan dat het heel goed doordacht is allemaal. Niet dat je per se alles in je leven maar doordacht moet hebben. Maar dat het... Ik bedoel ermee te zeggen dat je niet zomaar kunt zeggen van vandaag op morgen, doe ik een open relatie en succes ermee en dat. Ja, dat vind ik heel erg mooi. Ik heb nog heel veel meer vragen, maar die gaan heel erg de diepte in, denk ik. En dat vind ik ook niet, dat is niet voor nu. Dat is wellicht dat ik het misschien nog eens privé aan je vraag.
Altijd.
Ja. Hey, is er iets wat jij aan mijn luisteraars wil meegeven?
Eigenlijk is mijn doel en waar ik heel sterk naar streef en wat ik echt wel probeer te bereiken, is dat de vragen gesteld worden. Dus als er vragen zijn, schroom niet om die te stellen. Dat is het. Als je iets wil weten, zoek de juiste persoon op om die vraag aan te stellen. Nou wil ik niet altijd zeggen dat ik dat ben, want er zijn echt wel heel veel andere mensen die heel veel kennis hebben over open relateren, over seksualiteit, over ik spreek vanuit mijn eigen ervaring en wat coachopleiding, dat soort geneuzel. Maar weet je, wees in eerste instantie niet oordelend naar jezelf, formuleer vragen en ga ze stellen. Kom erachter. Wat dat dan is voor jou.
Ja.
En blijf open en eerlijk. Weet je, dat duurt echt het langst. En dat is echt het meest prettige wat er is.
Ja.
En het is echt soms moeilijk. Maar uiteindelijk word je er alleen maar beter van.
Het levert ook waanzinnig veel op. Hey, en ja. Niet dat mensen met een open relatie nou per definitie zielig of sneu zijn. Maar wat zou ik kunnen doen of kunnen zeggen tegen iemand die in een open relatie zit en die... Hoe? Zo van, hey, lekker gewerkt, leuk dat je een open relatie hebt. Of weet je, dat...
Nee, ja, weet je, het wordt als iets bijzonders neergezet. Maar het is hetzelfde als een monogame relatie. Het is alleen een andere vorm.
Ja.
Het is net of je heteroseksueel bent, of homoseksueel, panseksueel, of biseksueel, whatever. Dat je rood haar hebt, roze haar hebt, geel haar hebt, of kaal bent. Ja. Het is gewoon iets. Het is gewoon een vorm van leven waar mensen voor kiezen. Dus het is niet per se iets waar veel aandacht aan gegeven hoeft te worden. Tenzij iemand dat oproept bij je. En stel dan gewoon de vragen. Dan kan in ieder geval de ander zeggen, nou, die vraag vind ik niet zo tof. Want het is ook voor iedereen anders. Hè? Want ik heb ook, ik vind het heel leuk om erover te vertellen en over te delen. En het enige wat ik vervelend vind zijn oordelen. Maar ik zoek wel de mensen uit die niet zo snel hebben. Om het dan over te hebben. Mm-hmm. Maar andere mensen ervaren het wel anders. Die kunnen een, goh, wat leuk man, dat jij een open relatie hebt, al als negatief ervaren. Dus het is wel, het is aftasten. Iedereen is anders daarin.
Ja, nou, ik vind wel heel erg bizar om te zien, want ik vond mezelf altijd wel best wel een vrije denker daarin. Maar dat hoe gekaderd ik alsnog ben daarin. Ik ben opgegroeid met een tweede moeder van mij, die heeft een relatie met een vrouw. Dus dat was altijd voor mij helemaal normaal, zeg maar. Dat is, weet je, ik wil ook niet dat mijn dochter thuis komt en zegt, mama, ik ben verliefd op een vrouw, dat interesseert me geen ene fluit. Ik wil dat je gelukkig bent. Ja. Maar dan zelfs op dit vlak, dat ik dan echt denk, oh meid,
ja,
er valt nog wat te leren.
Ja, maar dan is dus inderdaad echt dat monogame wat erin gestampt is.
Ja.
Ondertussen is er gelukkig wel een verschuiving gaande als het gaat over heteroseksueel of andere vormen van seksualiteit.
Ja.
Ja, dat vind ik heel prettig om te zien. En vooral inderdaad bij de twintigers, dat daar echt wel een verandering. En ik zie dat bij mijn dochter. Die vindt het allemaal heel normaal. Gelukkig. En dat vind ik heel mooi. Maar ook dan de relatie vormen. Ik had laatst meegedaan aan een onderzoek. Mensen die met z'n drie of met z'n vieren een relatie hebben. En ook een gezin hebben op die manier. Ga maar eens een huis kopen. Ga maar eens een hypotheek afsluiten. Dat kan niet.
Nee.
Weet je, want dat doe je met twee personen of één. Dat doe je niet met drie. Dat is raar. Weet je, en dat zijn zaken dat denk je, ja, daar zou inderdaad, en dat is misschien dan wel mijn grootste droom, dat soort dingen gewoon zouden kunnen. Dat het niet raar is dat mensen met drie personen of met vier personen een relatie hebben. Of dat, laat liefde gewoon liefde zijn.
Dat je eigenlijk dat je zelf de bouwstenen bepaalt waarmee jij de maatschappij in wil gaan. Dus of je nou die hypotheek wil kopen of je bankrekening wil openen of whatever it is.
Ja, want weet je, al die mensen die uit elkaar gaan omdat de een vreemd gaat of omdat de ander vreemd gaat of omdat het toch niet alles is wat je had gehoopt dat het zou zijn. Gebroken gezinnen, je kan ze echt niet meer tellen. Terwijl als je gewoon open en eerlijk gesprekken aangaat met elkaar en gaat ontdekken wat steekt er nu achter en wat missen we dan precies? Missen we echt iets wat we elkaar niet kunnen geven? Of kunnen we ergens anders die aanvulling vinden? Maar mensen gaan het gesprek niet eens meer met elkaar aan. Ja. Mensen gaan het ontwijken, want het moet één op één zijn en als dat het niet is, moeten we maar uit elkaar gaan. Ja, dat is... Dat vind ik dus te simpel. En ondertussen lopen er allemaal kinderen rond die gebroken gezinnen en die evengoed twee vaders en twee moeders hebben.
Ja.
Die in twee huizen wonen. En dat vinden we allemaal normaal.
Ja.
Want dan, maar als we dat met liefde hebben, twee vaders, twee moeders en in één huis, nee, dat is normaal. Dat is niet normaal. Dat is heel raar. Dat kan je kinderen niet aan, dat is kindermishandeling.
Bizar, hè?
Hoe dan?
Bizar. Ja, ik ben er stil van, merk ik. Ik vind het een heel, heel boeiend onderwerp. En ik ben ook heel erg blij dat je dit bij mij wilde komen vertellen. Is er nog iets dat jij verder kwijt wil zeggen? Of
nee,
pak je podium.
Als mensen vragen hebben, zoek me op en stel je vragen.
Ik zet je linkje van Instagram zet ik ook eventjes in de show notes. Dus mensen kunnen daar dan op klikken. Ik wil jou echt onwijs bedanken hiervoor. Dit is onwijs verhelderend. Confronterend op zekere hoogte ook, dat ik denk, werk aan de winkel nog. Ik vind het onwijs mooi wat je aan het doen bent. En ik hoop ook echt dat wat je wenst, dat je dat ook krijgt. En wat me vooral is bijgebleven, is dat jouw dochter zo bijzonder gereageerd heeft. En weet, ik vind je een onwijs toffe moeder dat je dit gewoon zo hebt gefixt. Want... Nou, dat geeft alleen al aan hoe open je kind is. Daar kunnen echt 90% van alle ouders kunnen daar een puntje aan zuigen. En daar wou ik je wel even meegeven. Don't let the bastards get you down.
Nee, ik zoek gewoon de juiste mensen op.
En onwijs bedankt. Ik ga deze podcast voor deze keer weer afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Wil je Eline volgen? In de show notes vind je haar linkje. En ik ga hier eens even heel diep over nadenken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!